Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky probeert ondertussen contact te leggen met zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping om toch hulp te krijgen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Daarover en meer praten we met het buitenlandduo van BNR op Oekraïne gebied. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
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 Bernard, beginnen bij jou. Wat moeten we denken van die handreiking, van het feit dat Zelensky wil praten met Xi Jinping?
Nou, in eerste plaats vind ik het wel slim dat hij dat doet. En hij ziet het gevaar dat bijvoorbeeld de Amerikanen, dat Biden ook ziet na dat bezoek van Nancy Pelosi. Dat, kijk, China tot nu toe een compleet, eigenlijk een min of meer neutrale positie heeft ingenomen. In afval geen kant heeft gekozen, behalve dan een principiële, hè, dat ze Rusland steunen, maar verder niets. En de angst is nu dat dat partnership tussen Rusland en China toeneemt ten koste van de relatie met het Westen, maar zeker ook ten koste van Oekraïne. Dus wat Zelensky nu vraagt, hij heeft dus een interview gegeven aan een krant, maar wat ik nog duidelijker vond eigenlijk was een toespraakje dat hij heeft gehouden voor studenten in Australië. En daarin zegt hij, nou, primair moeten we ervoor zorgen dat onder deze omstandigheden China en op zijn minst niet van standpunt verandert. Mm-hmm. Dus officieel neutraal blijft. Ja. En als het even kan, zou het heel mooi zijn als China de gelegenheid zou aangrijpen om iets van druk uit te oefenen op Rusland. Mm-hmm. Hij weet dat dat een illusie is, maar ik begrijp best dat hij nu op dit moment denkt, nou moet ik even uitkijken dat die Chinezen zich niet ook tegen mij keren.
Ja, precies. Want inderdaad, die timing, Gert-Jan, dat moeten we wel mee rekening houden. Hè? Want waarom je dit nu doet, zoals Bernard zegt.
Ja, waarbij ook meespeelt dat Zelensky op dit moment in de Oekraïne een economie probeert draaiende te houden en bezig is met een wederopbouw. Het klinkt heel paradoxaal, maar die dingen gaan op dit moment hand in hand. Want een deel van het land moet natuurlijk weer gaan functioneren. En daarvoor kan hij ook Chinezen gebruiken. En je ziet ook in zijn toespraken en in dat interview met de South China Morning Post dat hij ook echt een beroep doet op Chinese zakenlui. Dat hij ze bijna direct aanspreekt. Zo van, kom helpen. Je herinnert je misschien nog wel die toespraken van Zelensky voor alle Europese parlementen. Ook voor Mark Rutte, waar hij dan een beroep op doet. Dat doet hij heel slim door bijna nederig Peking toe te spreken. En met name te zeggen, kom je economische invloed hier aanwenden. En daar is wellicht Peking ook gevoeliger voor dan voor politieke invloed.
Ja, precies. En toch, heel expliciet zegt hij, ik wil Xi spreken. Denken jullie dat Xi daarop ingaat? Dat hij daarna denkt, nou, laat ik een belletje wagen. Dat kan nooit kwaad met Zelensky.
Als je mij vraagt,
ja, Bernard, de kans
lijkt mij buitengewoon gering. Ja, ik hoorde jou in de aankondiging zeggen, hij zoekt zijn telefoonnummer nog. Zo is het denk ik ook wel een beetje.
Ja. Dan even naar de stand van zaken in Oekraïne. Op dit moment, hoe staat het er militair gezien voor, Geert-Jan, nog steeds? De Russen die langzaam oprukken in de Donbass en de Oekraïners die hard aan het terugvechten zijn in de buurt van Gerson?
Nou, het lijkt een beetje te zijn gestagneerd. Als je het eerst hebt over de Donbass, valt het mij op dat met name vanuit de Russische media en ook politici dat er de laatste weken veel minder hard op de trom wordt geslagen over wat er in de Donbass nou precies gebeurt. Dus eerst ging het over elk klein dorpje dat zou zijn veroverd. Dat werd als een enorme territoriale spin dan gepresenteerd. Zo van, kijk eens wat we nou weer twee paardenkoppen hebben veroverd. Mm-hmm. En nu zie je dat bijna niet meer terug. En dat valt op. Tegelijkertijd zegt Oekraïne dat ze alle aanvallen afslaan. Dus in de Donbass, voor zover je daarover kan spreken in de oorlogstijd, is het relatief rustig en stagneert het. In het zuiden zie je wel veel meer beweging van beide kanten. Dus dat is de opmaat naar iets groots. En of dat de herovering van Gerson is of belegering van andere plekken, zoals bijvoorbeeld ook rond een centrale bij Zaporizhia, waar Bernard meer over over kan vertellen. Ja. Nou ja, dat soort dingen zijn daar gaande.
Ja, want inderdaad, Bernard, eventjes daar het internationaal atoomenergieagentschap zegt dat het fout zou kunnen gaan daar met die kerncentrale in Zaporizhia. Wat is daar dan aan de hand?
Nou, die hebben groot gelijk, die mensen van dat atoomagentschap. Want de Russen hebben de grootste kerncentrale in Europa. Mm-hmm. Die hebben ze bezet en vanuit daar schieten ze. En de angst is, en die lijkt mij zeer terecht, dat Oekraïne terug gaat schieten op die kerncentrale. Nou, dat kan buitengewoon ongezond aflopen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Als je gaat schieten op een installatie waar, als dat beschadigt, dan kan er een enorme ramp ontstaan. Een nucleaire ramp. En dat is dus tactiek die ze gebruiken. Hè? Zoals ook de bekende human shields vaak worden gebruikt. Hè? Dat je dus stellingen neerzet op plekken waar veel mensen wonen. Mm-hmm. Zodat wanneer daar opgeschoten wordt, je kunt zeggen, kijk eens wat een barbaren die tegenstanders zijn. Zo kan je dat ook met een kerncentrale. Het is een origineel idee. Volgens mij is dit nog nooit in de oorlogsgeschiedenis gebeurd. Maar het gebeurt wel.
Ja.
En nogmaals, dat atoomagentschap, dat is echt normaal compleet neutraal. Hè? Dat doet zelden of nooit politieke uitspraken. Ja. Dus ik geloof ze. En als zij zich zorgen maken, dan moeten wij dat ook doen.
Ja precies. Even over dat soort doelen, ook wel interessant. Want Amnesty komt vanmorgen met een rapport, Amnesty International, dat Oekraïne zijn eigen burgers in gevaar brengt door bevolkte gebieden te gebruiken voor de oorlog. Wat doen ze? Ze stationeren soldaten in woonwijken, zegt Oekraïne. Mensen worden dan niet geëvacueerd. Ook dan, zegt Amnesty, mensen worden dan niet geëvacueerd. Ja, dat is natuurlijk ook een soort toepassen van een human shield-achtige toestand. Terwijl we horen dat ze dat expliciet niet doen. Laten we die raketaanval bij Odessa bijvoorbeeld. Maar wie moeten we nou geloven? Is dit verhaal van Amnesty waar of niet?
Dat weet ik niet. Maar het zou kunnen. Het is, ik noem het altijd de Gaza-techniek. Hè. Hamas doet dat altijd in Gaza als daar ongeregeldheden zijn. Ja. Die schieten dan raketten af vanuit bijvoorbeeld net naast een school of net naast een ziekenhuis. Zodat ze weten wanneer er terug wordt gebombardeerd, dat het altijd burgers raakt. Dan kunnen ze zeggen, zie je wel wat de vijand een barbaar is. Ja. En dat zou dit ook kunnen zijn. Of het nu waar is of niet. Het is in elk geval van belang om dat we heel erg zorgvuldig blijven in onze eigen beeldvorming. En dat het niet zo is dat de Russen alleen maar de barbaren zijn.
Ja.
En alleen maar de zielige slachtoffers.
Ja.
Zo is het niet. En is het in een oorlog nooit.
Nee. Eventjes nog.
Er is. Ja. Sorry, mag ik nog een aanvulling doen?
Graag.
Er is natuurlijk een reden dat Zelensky nu heeft opgeroepen tot de verplichte evacuatie van de Donbass. Dat echt alle Oekraïners die daar nog zijn nu weggaan uit steden als Kramatorsk en Slavjansk. Omdat uiteindelijk de winter eraan komt en alle voorzieningen daar heel erg slecht zijn. Maar B, als daar verder serieus gevochten wordt, dan gaat het om territoria. Dan gaat het dus om het winnen of verliezen van gebied. Ja, en dan is het handiger dat alle mensen uit de weg zijn. Want beide partijen willen zich ook gaan verdedigen. En dat doe je nou eenmaal makkelijker achter een gebouw dan op een open veld.
Ja. Nog even, Gert-Jan, naar het andere. Je maakte een opmerking net over het feit dat de Russische media lang niet meer zoveel melden. Wat krijgen die Russen nog mee van alle ontwikkelingen daar in Oekraïne? Überhaupt.
Ja, ik heb het idee dat die overwinningssfeer er ietsje uit is. De propagandashows die draaien nog wel overuren, maar die zijn wederom veel bezig met het buitenland, wat ik eerder ook meldde. Dus Scholz heeft dan nu een turbine klaar liggen voor Rusland, maar wil hem nog niet helemaal geven. Nou, dat soort verhalen worden breed uitgemeten. En ook Pelosi natuurlijk is volop in het nieuws. Ja, twee dingen die mij opvielen. Eén, ik heb gisteravond een nieuwe Perestroikast gemaakt met Sana Valjulina. Zij is een schrijfster die ook lange tijd in Rusland heeft gestudeerd en heeft daar familie wonen. En zij zei, de kinderen in mijn familie, die worden nu naar privéscholen gestuurd. Mm-hmm. Die gaan van de normale scholen af, ook met straks als de scholen weer open gaan na de zomer. Met het idee dat daar iets minder propaganda mogelijk wordt verkondigd. Mm-hmm. Want ook het onderwijs in Rusland krijgt steeds meer vakken in de sfeer van traditionele waarden. Traditionele Russische waarden. Dat worden dan schoolvakken. En dat soort dingen zijn nu gaande. Maar dat is natuurlijk alleen voor de rijkere Rus in de grotere stad weggelegd. Om je daaraan te onttrekken. En hetzelfde wat mij opviel heeft te maken met een economisch bericht. Vandaag door Izvestia, een staatsmedium, gepubliceerd. Dat heeft te maken met de buitenlandse detailhandelaren. Deze krant meldt dat 27% van de buitenlandse detailhandelaren nu weg zijn uit bijvoorbeeld Russische warenhuizen. En dat 50% op dit moment is gestopt. En wat gaat dat dan betekenen? We hebben het over sancties. Wat gaan Russen ervan merken? Nou, met name in de grotere steden zou je kunnen zien dat die enorme malls, dat daar iets van leegstand gaat optreden.
Ja, ja.
Maar, wat zeggen ze? We zijn nu bezig met huurders en ondernemers uit Turkije en Iran.
Precies, die willen wel
te springen.
Ja, ja.
En dat zou dan binnen een half jaar geregeld kunnen zijn. Dus zo zie je dat alles weer kan opschuiven. En voor elk probleem zou weer een oplossing kunnen zijn.
Nog even, Bernard, naar jou. Want we moeten het even hebben over het andere politiek gemorrel. We hadden het eerder al over naar en de Chinezen hebben Taiwan omsingeld. Die zijn nu vanaf 6:00 vanmorgen Nederlandse tijd bezig met de grootscheepse oefeningen. Zou het 3 dagen gaan duren na het bezoek van Pelosi. We hoorden al de waarschuwing van Jake Sullivan. Er komen allerlei waarschuwingen binnen. Ook van Josep Borrell, de buitenlandschef van de EU. Hoe moeten we kijken naar dat spierballen vertonen? Is dit inderdaad wat het is? Spierballen laten zien, signaal afgeven, inklappen naar huis?
Wel op een enorme manier, hoor.
Nou, of.
Je had het net met Iwan over al die gebieden daar rondom die nu dat noemen ze dan exclusion zones geworden. Dus dat, en het, om maar iets te noemen, het heeft al meteen enorme gevolgen voor de scheepvaart en de luchtvaart.
Ja.
Gewoon vliegtuigen die onderweg zijn naar Taipei, die moeten allerlei vreemde kronkels draaien om niet in een eventueel schootsveld te komen van de Chinezen. Waar de Amerikanen het meest bang voor zijn, en dat heeft Sullivan ook eigenlijk wel duidelijk gezegd, is dat China niet alleen die gebieden, laten we maar zeggen, een tijdje lang bezet op zee, want daar komt het op neer, en daarna weer stopt, want dat gaat ook gebeuren. Maar dat ze in die periode ook proeven gaan nemen met raketten.
Ja.
En die laten ze dan in die gebieden neerkomen.
Mm-hmm.
Er is nu op dit moment een Amerikaans vliegtuig onderweg met een speciaal radarsysteem dat die raketten kan zien aankomen. En dat is ook niet voor niks. Dus dat is angstig, want dat is natuurlijk allemaal intimidatie. Een raket die je afschiet waarvan je van tevoren weet dat hij gewoon in zee plonst. Tenzij die per ongeluk niet in zee plonst. Dat is eigenlijk de angst.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.